Broeders, gemeente, de gaande en de komende man, ingeschakeld. Dat woord heeft een betekenis, dan gebeurt er iets. Met een lichtschakelaar kun je het licht aandoen en uitdoen. Bij een machine, als je de groene powerknop indrukt, dan gaat de machine lopen. En druk je de rode knop in, dan staat hij stil. Zo kun je ook een mens inschakelen, of liever gezegd, zo schakelt God mensen in. Hij roept ze, hij geeft ze een opdracht en hij stuurt ze aan het werk. Soms worden mensen ook uitgeschakeld, buitenspel gezet. Dan doe je niet meer mee door ziekte, door werkeloosheid en dat is onprettig. Dan voel je je waardeloos. Inschakelen. Letterlijk betekent dat zoiets als dat je een schakeltje mag zijn tussen twee personen. Een schakeltje tussen God en gemeenteleden of buitenkerkelijke. Ingeschakeld in de dienst van God. Eigenlijk moet ik zeggen, eerst ingeschakeld in de dienst aan God. Om hem de eer toe te brengen, hem groot te maken. En vervolgens ingeschakeld in de dienst van God, in het gemeentewerk. Werkzaam te mogen zijn in de gemeente. Missionair, diaconaal, catechetisch, pastoraal, of wat je taak ook is. Nou, ik zet boven de preek ingeschakeld. Want daar gaat het over, ook in 1 Korinthe 12. En daar ga ik twee gedachten met u wat over denken. Ten eerste gaan we letten op wat de geest zegt. Er staat in vers 3, niemand kan door de geest van God zeggen, Jezus is een vervloeking. En niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan alleen door de Heilige Geest. De Heilige Geest zegt dus, Jezus is Heer. En de tweede, wat de geest geeft, dat is vers 4, er is verscheidenheid der gaven, maar het is dezelfde geest. Ik zet het over de preek ingeschakeld. We letten ten eerste op wat de geest zegt en ten tweede op wat de geest geeft. Gemeente, ik ben bezig met een prekenserie en vandaag is dat de laatste. Over de bekende uitdrukking in Paulus' brieven, ik wil niet dat gij onwetende zijt. En dat ziet u ook staan in vers 1. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. We hebben de afgelopen maanden gezien dat die uitdrukking bij Paulus 6 keer voorkomt. We hebben nagedacht over Romeinen 11, over dat belangrijke thema Israël. Ik wil niet dat gij onwetend zijt over, nou, dan gaat het over Israël. En we hebben nagedacht over 1 Thessalonicense 4, dat Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt over, en dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Nou en zo hier, ik wil niet dat gij onwetend zijt over de werking van Gods geest. Over de geestelijke gaven, geestelijke uitingen, de geestelijke manifestaties. Paulus zegt als het ware, als het nou daarover gaat, dan moet u dat weten. Dat is belangrijk, dan moet u van op de hoogte zijn op die geest, als het gaat over die geestesgaven. U mag geen geestelijke analfabeet blijven. De geestesgaven die moet u leren kennen en vooral leren gebruiken. Hoe zit dat met die gaven van de geest? En hoe werken ze? En waartoe zijn ze gegeven? En wat is het eigenlijk? Nou, daar gaat het over in hoofdstuk 12 en ook in hoofdstuk 13 ook in hoofdstuk 14. Drie lange hoofdstukken spreekt Paulus over de geestelijke gaven. Er staat in vers 1, en wat betreft de geestelijke gaven. Paulus gaat hier een nieuw onderwerp behandelen in de Korinthebrief. Hij heeft al verschillende onderwerpen achter de rug in die eerste 11 hoofdstukken. En nu begint er een nieuw onderwerp wat de geestelijke gaven betreft. 12, 13 en 14 gaat hij daarover schrijven. En dat deed hij omdat de gemeente van Korinthe daar vragen over had. Er was een brief uitgegaan van de gemeente van Korinthe na Paulus. Van: Paulus, kunt u ons iets meer vertellen over die geestelijke gaven? Want ze zijn wel in onze gemeente, alleen volgens mij doen we het niet helemaal goed. Nou, en als antwoord daarop schrijft Paulus in 1 Korinthe 12 over de geestesgaven. De gemeente wilde er meer over weten en Paulus schrijft erover. Nou, gemeente, ik wil er ook meer over weten. En ik weet zeker dat er een heel aantal jongeren zijn die daar ook meer over willen weten. Over die gaven van de geest. Ik heb eens gekeken op onze website, maar over 1 Korinthe 12 is er nog niet gepreekt de afgelopen 5, 6, 7, 8 jaar. Een onbekend onderwerp in onze kringen. Er zijn heel wat oudere mensen, denk ik, die amper weten wat de verschillende gaven van de geest precies zijn. Laat staan dat ze die kennen uit eigen ervaring. Hè, als ik u zeg, we hebben het gelezen. Als ik u zeg dat een gave van de geest bijvoorbeeld tongentaal is. Zeg maar niks. Of de gave van gezondmakingen. Dat vind ik eng, dominee, dat vind ik eng. Dan huiver ik al. Als u daarover gaat spreken. Of uitlegging van taal of profetie. Daar heb ik nooit over nagedacht. En toch zijn het allemaal geschenken van de geest. Die wij in onze kerkelijke kringen een beetje in de verpakking hebben gehouden. Een beetje vergeten. Als het gaat over de Heilige Geest, dan denken we vooral aan de wedergeboorte. En dat de geest brengt tot geloof. En dat de geest je brengt tot bekering. Dat inwendige werk van Gods geest. En dat is ook belangrijk, dat is het begin. Dat is het begin. Iemand wordt wederom geboren alleen maar door woord en door de geest. Maar er is meer. Ik strek mij uit naar meer van uw geest. En ik verlang om dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Er is meer. Het is niet het enige werk van de Pinkstergeest om mensen te wederbaren, te veranderen, te vernieuwen, tot bekering te brengen. Er is meer. Hey, als het gaat over, en wat is dan dat meerdere? Nou, dat zijn de gaven onder andere en de vruchten van de geest. Het begint inderdaad met mensen tot geloof te brengen. Dat is ook onze eerste gedachte. Het is de Heilige Geest die een mens doet zeggen: Jezus is Heere. Wat de Geest doet zeggen. Maar vervolgens, dat wordt onze tweede gedachte. De Heilige Geest geeft ook, en dat zijn die gaven. Nou, ik ga proberen vandaag en volgende week en die week erop, dat wordt minstens een drieluik. Maar ik ga in ieder geval wel weer iets te zeggen over die gaven van de geest. Een proeven. Een proeven. Ik begin gewoon met vers 2 en 3. We lopen het zo een beetje langs. Wat de geest zegt, eerste gedachte. Nou, er staat in vers 2. Gij weet dat toen gij heidenen waart, tot de stomme afgoden u werd heengetrokken nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. Wat is de achtergrond van dit gebeuren? Nou, je moet bedenken, er was een gemeente ontstaan in Korinthe. Een havenstad, een grote, een heidense stad, in Griekenland. En die mensen die tot geloof gekomen waren, die waren eerst natuurlijk volop zaten in het heidendom. Tempels waren daar, grote afgodstempels, stomme afgodsbeelden stonden daar. Maar achter die afgodsbeelden waren demonen, boze geesten aan het werk. En die mensen waren gewend om vroeger in het heidendom naar die heidense tempels te gaan. En dan kwamen ze soms in trance. In de dienst aan die afgoden kwamen ze in trance. Kwamen ze soms in extase. Dat ging er vaak ongebonden aan toe, ongecontroleerd aan toe. En soms werden mensen als een soort medium gebruikt van een boze geest. Om orakels, om profetieën, om spreuken uit de godenwereld door te geven aan mensen die zo'n orakel raadpleegden. Nou, daar doelt Paulus op in vers 2. Dat waren ook uitingen van de geest. Alleen dat waren uitingen van boze geesten. Manifestaties. In trance, in extase, door orakels. Manifestaties. Je zag dat die mensen bewogen werden. Heen en weer bewogen werden. Maar het was, er waren boze geesten. En nou het typische gemeente. In het christendom heb je ook van die uitingen van de geest. Manifestaties. Zichtbaar worden van de geest. Hoorbaar, zichtbaar. Merkbaar, voelbaar. Alleen, dat komt uit een andere bron. In het heidendom waren er de boze geesten. Maar in het christendom, in die gemeente van Korinthe, waren er ook uitingen van de geest. Alleen, dat kwam van de Heilige Geest. Wat is nou het verschil? Hoe kan je nou weten of het uit een goede bron is of uit een verkeerde bron? Uitingen van de geest. Kennen wij dat? Kennen wij dat? Nou gemeente, ik heb hier wel op zitten zweten hoor. Kan ik u wel vertellen. Ik kwam tegen een mooie uitspraak van dominee G. Boer. De ouderen kennen hem wel. Dominee G. Boer, de voorzitter van de bond. Die heeft ook gestudeerd op dit hoofdstuk. Hij zegt, als iemand overmeesterd wordt door de geest. En hij spreekt in een tongentaal of hij profeteert. En hij zegt, Jezus is Heer, dan is het van de Heilige Geest. Als iemand overmeesterd wordt door de geest. Wat een uitdrukking. Overmeesterd door de geest. Overweldigd. Sommige mensen vallen in de geest. Dat vind ik eng. Dat is volgens mij occult. Ho, 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 wacht even. Niet te snel oordelen. Hoe kan je weten of het van de Heilige Geest is of van de boze geest? Er zijn ook manifestaties binnen het christendom. Als je overmeesterd wordt door de geest. Misschien kent u dat een klein beetje, broeders. In die ene week dat je moest beslissen. Ja of nee. En je worstelt ermee en je bidt ervoor. En sommigen was het gelijk duidelijk. Dank de Heere. En dat je dan ergens toch wordt overmeesterd. Dat de meester zegt en ik wil jou daar hebben. Ja. Hoe weet je wat is een kenmerk of het kosher is of niet? Extase. Jubelend van vreugde. Komt dat voor? Ja, dat komt. Weet je wanneer dat voorkomt? Als de Heilige Geest krachtig wordt uitgestort, dan komt dat voor. In opwekkingstijden kwam dat voor. Ook in onze hervormde kerk. Ook in Nijkerk. Maar ook in Alblasserwaard. Dat mensen op een gegeven moment gingen manifesteren. Dat mensen vielen op de grond. Dat mensen gingen kermen. Dat mensen gingen jubelen als de doorbraak kwam. En hoe moet je dat nou zien? Nou zegt hier vers 3. Als de Heilige Geest die werkt altijd aan op het verheerlijken van de Heer Jezus. Mensen zeggen door de Geest Jezus is Heer. En als mensen zeggen Jezus is een vervloeking. Nou dan komt het uit een verkeerde bron. Er is een grote opwekkingsprediker geweest. Jonathan Edwards. In de 18e eeuw in Amerika. En er gebeurden ook al die verschijnselen. Mensen die bleven in de kerk en die gingen jammeren en die kronkelden over de vloeren. Machtige, machtige werking van de geest. Mensen werden benauwd omdat de eeuwigheid drukte op hun ziel. De toorn van God hen deed sidderen letterlijk. En daar heeft hij een boek over geschreven, Jonathan Edwards. Over, ja, is dat nou menselijk, is dat psychisch of is dat demonisch of is dat goddelijk? Hij zegt, er zijn maar eenvoudige drie criteria. Hij zegt, een heel eenvoudige criteria zijn deze. Kijk eens naar de prediker. Als die prediker nou het zuivere evangelie brengt. Als die prediker nou mensen niet aan zichzelf bindt. Geen fanclub opricht voor zichzelf. Maar als die prediker nou hartstochtelijk de Heere Jezus groot maakt. En mensen wijst naar het kruis en mensen waarschuwt. Zonder hem niet verder te leven. Ze oproept tot bekering en een leven toegewijd aan hem. van de Heilige Geest. En als de hoorders door de prediking dichter bij de Here komen, of door die manifest meer bij de Here komen, vaster zich vastklampen aan het kruis, maar niet verder van God vandaan komen, dat is van de Heilige Geest. En als het leven van zo'n prediker, als het leven een heilige levenswandel laat zien, dan is het van de Heilige Geest. Nou, dat zijn al drie criteria, drie kenmerken die ik je geef. En als dat dan niet zo is, nou, dan wordt het een show. Dan is het een sensatie. Dan is het misschien wel massapsychose. Dan is het misschien wel manipulatie van mensen. En dat gebeurt ook. Ook in onze tijd. Mannen als Benny Hinn en Todd Bentley. Jongens. Jeugdvereniging. Vorige week wat over gehoord. Gezien. Sensatie. Dat komt niet uit de Heilige Geest. Niemand kan zeggen Jezus is de Heer dan door de Heilige Geest. Jezus Kyrios, daar gaat het om, gemeente, in uw en in mijn leven. Dat is de eerste uiting van Gods geest om je te doen beseffen en om je te doen belijden. Jezus is niet alleen de heiland, niet alleen de zaligmaker, maar dat je voor hem gaat buigen als je koning, als je heer. Jezus is heer, dat was de oerbelijdenis van de aloude christelijke kerk. Dat was het wachtwoord, dat was de strijdkreet, dat was de overwinningsroep. Wij hebben een levende Heer. In heel het boek de Handelingen zie je dat dat het getuigenis was van al de apostelen. Toen ze uitgingen vanaf Jeruzalem, Judea, Samaria, tot in de straten van Rome. Toen Paulus daar gevangen zat, Handelingen 28, laatste hoofdstuk. En hij getuigt daar vrijmoedig van het Koninkrijk van God en dat Jezus de Heer is, staat, laatste vers. Dat is het getuigenis van de christelijke Heer. En dat kostte hun hun leven. Want in die tijd was er maar één Heer, dat was de keizer. De keizer was Dominus et Deus, Heer en God. Nee, zeiden die eigenwijze christenen. De keizer is geen Heer. Wij hebben een andere Heer, wij hebben een andere God. Jezus is Heer. En dat kostte hen de kop. Dat was een gedurfde uitspraak. En als je dat dus zei, dan was dat van de Heilige Geest. Soms kostte dat je leven. Vloeide er martelaar bloed. Ja. Een belijdenis, een daad van aanbidding. Het is de Geest die mij doet zeggen, Jezus Christus is de Heer. En daarna leven. En dat is eigenlijk ook, zo schat ik het in en zo is het ook. Dat is eigenlijk ook, als ik kijk naar de ambtsbroeders. Dat is eigenlijk ook jullie, daarom zit je hier. Daarom zit je hier. In de wereld zouden ze zeggen, succes met je bijbaan. Maar zo is het in de kerk niet. Dit is geen bijbaan. Dit is een roep die je gehoord hebt van de Heer die zegt, kom. Ja, maar ik heb nog nooit in het bankje gezeten. De Heer zegt, kom, ik wil jou gebruiken. Ja, maar ik heb er al een aantal jaren in gezeten. De Heer zegt, en nu wederom, ik heb je nodig. A votre service, tot uw dienst. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hier ben ik, Heer. En als u zegt, ga, dan ga ik. Als u zegt, kom, dan kom ik. En na 3, 8 jaar is het voorbij. Dan mag u weer terug. Ook goed, Heer. In uw dienst, een dienstknecht te zijn van u, mijn meester, steeds tot uw wil bereid. Hij is de Heer van mijn leven. En dat mag u ook vertellen, dat mag u ook verkondigen, dat mag u ook op bezoeken zeggen. Dat mag u ook vragen in de volmacht van het ambt. Dat je naar mensen toe gaat en zegt, hoe is het op je werk? Ja, prima. Hoe is het in de kerk? Ja. Ook prima, of niet zo prima. Maar hoe is het nou met je leven ten opzichte van de Heer Jezus? Heb je nou al voor hem gebogen als je Heer? Die vraag moet je stellen. Wie is hij voor jou? Gemeentelid. Kent u hem als uw heiland en koning? Mijn Heer. Kinderen in Duitsland. Voorbeeld voor de kinderen. In Duitsland. In de stad Aken. Daar heb je een gigantisch grote kerk. De Domkerk. En daar staat een stenen stoel. En vroeger, heel vroeger, werd op die stenen stoel de Duitse keizers tot keizer gekroond. En de stoel, daar is wat merkwaardigs mee aan de hand. Aan de onderkant van die stoel, bij de poten, daar zit een opening, hè, tussen die vier poten, dat is een grote stoel, en daar zit een opening, een soort doorgang. En als dan die Duitse keizer tot keizer werd gekroond, dan moesten alle rijksgroten, alle ministers, die moesten onder die stoel doorkruipen op de dag van de kroning van de keizer. En zo erkenden ze hem als hun heer en zichzelf als hun onderdaan. Nou, en zo is het nou. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest doet ons buigen voor de Heere Jezus. Zodat we hem gaan erkennen als degene die boven ons zit en boven ons staat. En Jezus als Heer erkennen is alleen mogelijk als je er zelf onderdoor gaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat is wat de Geest zegt. Dan ga ik het zeggen over de tweede gedachte, wat de Geest geeft. Er staat in vers 4 en er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Als je goed leest, hè, vers 4, 5 en 6, dan zie ik daar de drie enige God. Vers 4, de Geest. Vers 5, de Heer, de Zoon van God. En vers 6, God de Vader. Voordat Paulus iets gaat zeggen over de gave van de Geest, gaat hij het eerst hebben over de Gever. En die Gever, dat is de drie enige God. Niet al te gefixeerd zijn op die cadeautjes, het gaat om de Gever. Daar begint hij mee. Er is verscheidenheid, diversiteit, pluraliteit, pluriformiteit. Als het gaat over genadegaven, die komen van de Geest. Over bedieningen, dat wil zeggen taken. U krijgt een bediening, een taak, een geestelijke taak in de gemeente. En er is verscheidenheid van werkingen, van uitwerkingen, resultaten, effecten. Maar daar zorgt God voor, God de Vader. Ziet u dat? Velerlei genadegaven, één Geest. Velerlei bedieningen, taken, één Heer. Velerlei werkingen, één God. Nou, wat wil dat nou zeggen? Allereerst dat woordje genadegaven. Een charisma. Een charisma. Eigenlijk wil genadegaven zeggen, een charisma, dat wil zeggen een dosis, een shot, een portie, een stukje genade. Dat je nodig hebt en dat je krijgt voor een bepaald doel. En van die genadegaven gemeente worden er in vers 8, 9 en 10, worden er 9 opgesomd. Een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, gaven van gezondmakingen, werkingen van krachten, profetie, onderscheidingen van geesten, talen, uitleggingen van talen. 9 verschillende genadegaven. Een portie genade. Bedieningen, heb ik gezegd, dat zijn taken die je krijgt. Diensten die je mag verrichten in de gemeente voor anderen namens God. En werkingen, dat zijn uitwerkingen, resultaten, effecten die God bewerkt. En nu zijn er vele verschillende taken. Niet alleen het ambt. Maar eigenlijk heeft iedere gelovige in de gemeente, die heeft een bepaalde taak. Verderop in dit hoofdstuk spreekt Paulus over één lichaam, veel leden. En elk lid in het lichaam, elk orgaan is onmisbaar. Hoe onbeduidend ook, maar het is onmisbaar. We hebben elkaar nodig. Niemand is overbodig. Het is de Heer die je een taak geeft in de Maranatha-kerk. En als je geen taak hebt, dat kan eigenlijk niet. Als er één lid niet functioneert, dan is het lichaam gehandicapt. Is het niet gezond? Groeit het niet goed? Iedereen heeft een bepaalde bediening van de Heer gekregen. De een is de hand, en de ander is een voet. En de derde is het oog, en de vierde is een mond, en de vijfde is een luisterend oor. En we hebben ze allemaal nodig. Niemand is overbodig. God geeft je een taak en een plaats in het lichaam. Om schouder aan schouder, om in die beeldspraak van dat lichaam te blijven, in zijn wijngaard te staan. En weet je wat nou een genadegave is? Je moet goed, goed luisteren, goed luisteren. Een bediening is dus een taak die je krijgt. En een genadegave is de toerusting die je nodig hebt voor die taak. Dat is heel belangrijk, nu zeg. Een bediening, dat is dat je een hand, een voet, een oor, een oog bent. Maar een genadegave, dat is, dat heb je nodig om goed te kunnen functioneren als hand, voet, oog, mond, oor, neus, teen, wat dan ook. Ik ga een voorbeeld geven. U, broeders, hebt een taak gekregen, een bediening gekregen als diaken en als ouderling. Dat is je bediening. Maar nou heb je nodig de genadegave van de geest om in die bediening goed te kunnen functioneren. U hebt, nou, bijvoorbeeld een woord van wijsheid nodig. En wat heb je dat nodig? En je hebt, andere genadegaven, je hebt een woord van kennis nodig. En je hebt onderscheiding van geesten nodig als je met mensenzielen omgaat. Nou, dat zijn genadegaven, gereedschap, toerustingsmateriaal wat de geest geeft om goed te kunnen werken in de gemeente ten bate van anderen. Nou, 4, 5 en 6 heb ik ook uitgelegd, dan ga ik naar vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen nuttig is. Dat is een belangrijk vers. Aan een ieder wordt de openbaring, de manifestatie, de betoning, het zichtbaar worden van de geest gegeven tot hetgeen nuttig is. Dat laat ons zien dat er één bron is, dat is de geest. Dat is, het is alles onder één noemer te zetten. Dat het niet mensenwerk, het is God die geeft. En het doel is, een genadegave of een taak is er niet om zelf daar wat mee te worden. Maar een taak die je krijgt in de gemeente is om een ander te dienen. Om als leden van het lichaam elkaar te helpen, zodat dat lichaam van Christus gaat groeien. Uit gaat groeien. De uitbouw en de opbouw van de gemeente. En wat hebben we dat nodig hier in Rotterdam-Zuid? Dat die Maranatha-kerk niet zomaar zichzelf supporting blijft. Van nou, het gaat nog redelijk. Fulltime predikant om te proberen een beetje zo te houden. Nee, het is de bedoeling dat het lichaam van Christus, dat die gemeente gaat groeien. Gaat bloeien. Groter wordt. Volwassen wordt dat lichaam. Wie zou dat niet willen? Dat er nieuwe leden worden toegevoegd, nieuwe bekeerlingen komen. Nou, ziet u dat, broeders? De taak die je krijgt en de toerusting die je erbij krijgt, de bediening en de gaven, die zijn dus bedoeld allereerst om God groot te maken. Tot de glorie van de meester. En ten tweede zijn ze bedoeld om een ander te dienen. Binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. En ten derde hebben ze zelf dan ook nog een beetje vreugde van. Dat ook. Dat ook.
Maar wel in die volgorde. Tot dienst van de meester en tot dienst van de gemeente. Wie zou dat niet willen dat het lichaam van Christus, dat de gemeente hier op Zuid, dat die binnen de protestantse gemeente van Rotterdam-Zuid, dat het weer gaat bloeien, groeien, groter gaat worden. En hoe wordt het dan groter? Ja, goeie vraag. En weet je wat het antwoord is? Ik denk dat het antwoord hier ligt. Heb ik over nagedacht. Weet je wat we nodig hebben? Juist nu er zoveel massa's mensen op de kerk uitgekeken zijn. Hoe kan de PGRZ, hoe kan die weer gaan groeien? Ik denk dat het zo belangrijk is, gemeente, dat we weer gaan bidden om de gaven van de geest. Geef mij weder de vreugde van uw heil, bad David. En wij als kerk, het is zo belangrijk dat we gaan bidden. Geef ons weder de gaven van uw geest. Dat toerustingsmateriaal wat God ter beschikking stelt. Alleen we zijn het vergeten uit te pakken. Het is misschien nog wel een beetje eigen schuld dat we armer zijn geworden. Dat de Heer het wil geven, dat gereedschap. Om hem te prijzen, om een ander te dienen. Alleen, we weten er niet goed raad mee. Zou dat het zijn? Als ik kijk, hè, gemeente, naar andere delen van de wereld. Waar heel veel mensen tot bekering komen. Waar de kerk groeit. Het zuidelijk halfrond van onze planeet. In het oosten. De wereldkaart. En dan valt mij wat op. Als ik daar wat over lees. Wat documentatie over lees. Dan valt mij dit op. Weet u dat er gemiddeld. Hè, gemiddeld. Dat er 100.000 mensen per dag. Tot geloof komen. Ongelooflijk. Moet je hiermee komen? In Nederland, in West-Europa, in Rotterdam. We zijn er al blij als er per jaar 2 of 3 of 4 echt buitenkerkelijke bijkomen. Weet u dat er per dag 100.000 mensen tot geloof komen op deze wereld? Van het heidendom, van het hindoeïsme, van de islam, van het boeddhisme, wat dan ook. Overgaan tot het christendom en gaan belijden, Jezus is Heer van mijn leven. En weet je hoe die mensen tot geloof komen? Ja, door de prediking van de boodschap. Ja, maar ook, en dat vind ik zo frappant. Ik weet niet precies wat ik ermee aan moet, maar ik leg dat maar neer. Ze komen niet alleen door de boodschap van het evangelie tot bekering. Maar die boodschap wordt net als in de tijd van de Heer Jezus en net als in de tijd van de handelingen. Die boodschap wordt ondersteund, bevestigd en versterkt door krachten, tekenen en wonderen. Door de gaven van de geest, de gaven van krachten, van genezingen, van gezondmakingen, van werkingen van krachten. Wordt ondersteund door die krachten, tekenen en wonderen van de levende Heer. En daardoor komen mensen diep onder de indruk. Die Jezus, dat niet zomaar een naam. Die Jezus is niet zomaar een figuur die 2000 jaar geleden geleefd heeft. Die ze aan een kruis op de heuvel hebben gehangen. En ja, nou misschien is hij een keer in de hof een keer opgestaan. Maar ik zie dat hij ook nu leeft. En Heer is van het leven. Heer over de ziekte. Heer over de demonen. Heer over de dood. En dat brengt mensen bij de boodschap. En dat brengt mensen dat ze gaan kruipen onder die stoel door. En hem gaan erkennen. En als ik daarover nadenk, gemeen. Denk ik, o Heere, schenk ons weder de gaven van uw geest. Ik zeg nog één iets en dan zet ik een streep en dan ga ik volgende week verder. De zichtbaarwording van de geest, de openbaring van de geest. Er staat, tenslotte, in vers 7, aan een ieder wordt die openbaring gegeven. Aan elk gemeentelid, aan elke gelovige.
In het Oude Testament waren het er maar enkele. Was het de hoge priester en de priester en de levieten. En dan was het een koning, een priester en een profeet. En dan had je het gehad. In het Oude Testament waren het maar enkelen die de geest kregen. Werkzaam waren. Er waren er maar een paar mensen die heel veel moesten doen. In het Nieuwe Testament is het anders. Hier staat aan een ieder gemeentelid. Niet alleen deze man op de kansel, niet alleen die paar broeders aan die banken. Maar aan iedere gelovige in de gemeente. Wordt die openbaring, die manifestatie, de geest gegeven. Om te gebruiken in je bediening, in je taak die God geeft, naar anderen toe. Aan een ieder. Niet alleen broeders, maar ook zusters. Ook jonge dochters. En te dien dagen zal ik mijn geest geven op uw zonen en op uw dochters. Ze zullen profeteren, gaan van de geest. En ze zullen dromen, dromen en visio en gezichten zien. En de jonge dienstmaagden, ook de zusters, ze horen er ten volle bij. Volgende week gaan wij verder. En laat het ons gebed zijn. Ook in uw ambtelijke bediening. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Dat uw geest mij ware wijsheid leer. Amen.